بسم الله الرحمن الرحيم. Beste broeders en zusters, een van de allergrootste problemen waar velen van ons vandaag de dag mee kampen, is dat we vaak niet weten wat de Ramadan nou precies inhoudt. Wat de Ramadan betekent. Wat de Ramadan met zich meebrengt. En wat de Ramadan van ons verlangt. Waar wij vandaag de dag mee kampen, is dat wij vaak een gebrek aan juiste kennis hebben om de Ramadan tot een succes te maken. En waardoor wij het onszelf onnodig moeilijk maken. Daarom wil ik het vandaag gaan hebben over alledaagse problemen waar velen van ons tegenaan lopen. En ik zal enkele zaken hiervan proberen te benoemen. En aangezien ik zeker niet in staat ben om zulke vragen te beantwoorden, zal ik proberen elk probleem en de oplossing daarvan het bewijs aan te halen voor het desbetreffende probleem. Over een aantal zaken bestaat er meningsverschil onder de geleerden. In dat geval zal ik de meest gangbare en correcte mening waar de geleerden melding van maken, vermelden. We zullen dit alles doen door een dag mee te lopen. Een willekeurige dag mee te lopen met broeder Abdullah. Broeder Abdullah is 20 jaar, onlangs getrouwd. En hij wil deze Ramadan tot een succes maken. Abdullah heeft zijn wekker gezet, want hij wil morgen vasten. Waarom? Slechts omwille van Allah. Niet omdat zijn vrouw het wil, niet omdat zijn ouders het willen, maar omdat Allah het verplicht heeft gesteld. Hij zorgt ervoor het belangrijkste van de Ramadan is dat hij een goede intentie heeft. De wekker gaat en Abdullah wordt wakker. Hij weet namelijk dat het eten 's ochtends, ook wel suhoor genoemd, door sommige sihri genoemd, een aanbevolen daad is. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt in een overlevering bij Al-Bukhari, nuttig de suhoor, want er zijn zegeningen in de suhoor. En juist de suhoor is iets dat velen van ons weglaten. Dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam in een andere overlevering zegt, overgeleverd is door imam Ahmed. De suhoor is een maaltijd vol zegeningen. Laat het dus niet achterwege. Ook al is het met één slok water. Aangezien Allah zijn genade doet toekomen en de engelen vergiffenis vragen voor degene die suhoor nuttigt. Abdullah maakt zijn vrouw wakker en ze eten samen. Maar dan rijst het eerste probleem. Tot hoe laat mogen ze eten? Thuis hebben ze een gebedslijst, waarop naast Salat al-Fajr nog een kolom vermeld staat die 10 minuten tot een kwartier eerder eindigt dan Salat al-Fajr. En Abdullah die zegt dat ze maar tot die tijd mogen eten en niet langer. Dat zij dus 10 minuten voor Fajr moeten stoppen. Zijn vrouw corrigeert hem. En zij zegt dat zij mogen eten tot het aanbreken van Salat al-Fajr. Omdat Allah in de Koran zegt, in Surat al-Baqarah, vers 187. En eet en drink, totdat de witte draad, dat wil zeggen het licht, van de dageraad aan jullie verschijnt. En deze duidelijk te onderscheiden is van de zwarte draad, dat wil zeggen van de duisternis van de nacht. En ook zei Aisha radiallahu anha, dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam, ook heeft Aisha radiallahu anha overgeleverd, dat Bilal s'nachts de eerste adhan deed, waardoor de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, eet en drink totdat Ibn Ubi Maktoum de adhan verricht. Want hij verricht de adhan wanneer de tijd voor Fajr aanbreekt. Overlevering die we terug kunnen vinden in Sahih al-Bukhari. Het werd voor Abdullah en zijn vrouw dus duidelijk dat ze moesten stoppen met eten vanaf Salat al-Fajr. Maar wat is de tijd voor Salat al-Fajr? Dat is als je in de horizon duidelijk het witte van de dag en het zwarte van de nacht kan zien. Als een soort lijn van elkaar kan onderscheiden. Dat is het begin van Salat al-Fajr en het moment dat ze niet meer mogen eten. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt in een overlevering in Sahih Muslim, de tijd voor het Fajr-gebed is vanaf het aanbreken van de ochtendschemering, net zolang de zon nog niet is opgekomen. Inmiddels is het tijd voor Salat al-Fajr. Mogen ze niet meer eten en is het vaste dus al ingegaan. Maar Abdullah herinnert zich dat hij nog in een staat van janama verkeert. De grote staat van reinheid, bijvoorbeeld in geval van gemeenschap. Maar Fajr is al aangebroken. Mag hij dan toch vasten? In Sahih Bukhari en Sahih Muslim vinden we dat Umm Salama Mocht Allah wel tevreden met haar zijn, eens werd gevraagd of een man die wakker wordt en in staat van janaba verkeert, wel kan vasten. Waarop zij zei, de boodschapper van Allah sallallahu alayhi wa sallam stond op terwijl hij janoob was, niet door een natte droom, en hij vastte. Abdullah heeft de grote wassing verricht en verkeerde in een staat van reinheid. Hij gaat naar de moskee om Salat al-Fajr te verrichten. Ook iets wat helaas niet iedereen meer doet. Wij staan op om te eten. We staan op om naar school te gaan. Maar we vergeten Salat al-Fajr. En eenmaal weer terug thuis gaat hij, voor hij naar school en werk gaat, nog even een uurtje slapen. En als hij na een uur wakker wordt, merkt hij bij zichzelf nattigheid. Hij merkt dat hij te maken heeft gehad met een natte droom. Hij raakt in paniek. Hij heeft geen gemeenschap gehad, wat tijdens het vast ook voor getrouwden niet toegestaan is. Maar toch heeft hij onbewust te maken gehad met een zaadlozing. Er is niets aan de hand. En het heeft verder ook geen invloed op het vasten. Het is namelijk onbewust gebeurd. Ali radiallahu anhu heeft overgeleverd dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd, de pen is opgeheven voor drie. Degene die slaapt tot hij wakker wordt, het kind tot hij de puberteit bereikt, en degene die ontoerekeningsvatbaar is tot hij weer bij zinnen komt. We kunnen het terugvinden bij Al-Tirmidhi, Ibn Majah en Nasa'i. Aangezien het onbewust gebeurde en ook nog eens in zijn slaap, wordt hem het niet aangerekend. En kan hij gewoon doorgaan met vasten. Hij gaat de grote wassing verrichten. Het is bijna tijd om uit huis te gaan. En snel loopt hij naar de douche. En net als hij naar binnen wil stappen, denkt hij bij zichzelf, mag ik eigenlijk wel douchen? Maar hij heeft van sommige mensen begrepen dat het niet toegestaan is te douchen als je vast. Klopt dit? Nee. Want in Sahih Bukhari in Muslim vinden we een overlevering van Aisha radiallahu anha. Die heeft gezegd dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam in de morgen opstond op een dag van het vasten. Wanneer hij de ghusl verricht. Er zijn zelfs overleveringen waarin verschillende metgezellen hebben vermeld dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam water over zijn hoofd gooit vanwege de hitte. Kunnen we terugvinden bij Ahmed en Abu Dawood. Bij het douchen en het verrichten van de ghusl keek men natuurlijk wel uit dat er geen water in zijn keel komt. Inmiddels is Abdullah opgestaan en heeft zich gedoucht. Hij staat op het punt om zijn tanden te poetsen, maar verschrikt houdt zijn vrouw hem tegen. Hij zegt dat het niet toegestaan is je tanden te poetsen. Hij zegt, jawel, dat mag wel. De profeet sallallahu alayhi wa sallam was namelijk gewoon de siwak te gebruiken terwijl hij vastte. Imam Tirmidhi heeft overgeleverd dat Imam Shafi heeft gezegd dat er niets verkeerd is aan het poetsen van je tanden aan het begin of eind van de dag. Ook de profeet sallallahu alayhi wa sallam was gewoon de siwak te gebruiken tijdens het vasten. Wat betreft tandpasta, ook daar is niets mis mee. Sheikh Ibn Baz heeft gezegd dat het gebruik van tandpasta niet verboden is, zolang de tandpasta niet in je keel komt. Terug naar Abdullah. Hij wil netjes voor de dag komen. Zijn haren kammen, een klein beetje gel erin. Hij lacht in zichzelf, want enige tijd geleden dacht hij namelijk dat het niet toegestaan was. En hij heeft toen geleerd dat niemand zaken kan verbieden of kan toestaan, als dat het gebeurt door Allah of zijn boodschapper, zonder dat daar een bewijs voor is uit de Koran of Sunna. Zelfs gel mag hij dus gewoon gebruiken. En normaal gesproken gebruikt broeder Abdullah ook oog- en oordruppels. Maar hij vraagt zich af of dit nu wel mag, omdat hij vastende is. Hij belt een broeder op om te vragen en die zegt aan hem dat veel geleerden hebben gezegd dat er niets mis is met het gebruik van oor- en oogdruppels en het vasten er niet door wordt verbroken, zolang men het dus niet inslikt. Daarom zijn sommige geleerden van mening dat als je bijvoorbeeld oor- of neustichels gebruikt en deze in je keel voelt, het vasten wordt verbroken. Dit is de mening van enkele geleerden. Sheikh Ibn Baz heeft gezegd dat de meest correcte mening is dat de druppels het vasten niet verbreken, ongeacht of het gaat om oog- of oordruppels. Abdullah loopt naar de hogeschool. En eenmaal daar aangekomen komt hij Ahmed tegen. Ahmed zegt aan hem iets dat velen vandaag de dag zeggen. Ik snak naar een sigaret, maar ik vast. Dus ik wacht tot iftar. Mashallah. Een prachtige uitspraak. Maar wat klopt er niet aan deze uitspraak? Hij weet dat het niet toegestaan is voor een vastende te roken tussen zonsopgang en zonsondergang. Maar wat klopt er niet? Het roken is namelijk niet alleen verboden tussen zonsopgang en ondergang. Roken is ten alle tijden verboden, haram. Vroeger al, toen de schadelijke gevolgen nog niet zo bekend waren, oordeelden de geleerden dat het makruh afkeurenswaardig was. Maar nu deze bekend zijn, is het overduidelijk op basis van verschillende zaken dat het verboden is. Noem 3 positieve zaken van het roken en je kan er een veelvoud aan negatieve zaken tegenover zetten. Denk aan de stank, denk aan de gezondheid, denk aan de overlast voor anderen. Inmiddels is er bijna pauze voor Abdullah. Een van zijn klasgenoten biedt hem een snoepje aan. Hij pakt het, stopt het in zijn mond en hij eet het op. Met schrik bedenkt hij zich wat hij heeft gedaan. Hij was vergeten dat hij vast en wat nu? Een andere klasgenoot hoort van zijn paniek en zegt geruststellend tegen hem in een overlevering. In Sahih al-Bukhari zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam: als hij vergeet en eet en drinkt, laat hem dan doorgaan met het vasten, want het is Allah die hem heeft gevoed en te drinken heeft gegeven. Alhamdulillah. Er is dus niets aan de hand. En hij kan gewoon doorgaan met vasten. Inmiddels is hij vrij en loopt hij naar de moskee. Daar gaat hij de wudu-ruimte binnen. En hij ziet een broeder die de wudu verricht, maar hierbij zijn neus en zijn mond overslaat. Hij kijkt hem aan en vraagt: broeder, ik zie dat jij je mond en neus overslaat. Kan jij mij misschien leren waarom je dat doet? De broeder kijkt hem aan en zegt: ik ben vastende. En ik heb gehoord dat ik geen water in mijn mond mag doen. En wat denk je dat Abdullah toen zei? Hij zei: oh, het is niet bekend dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam bij het vasten zijn mond en neus oversloeg. Sterker nog, hij deed het wel. Alleen niet op dezelfde manier als normaal. Want hij zei: overdrijf in het reinigen van de neus, behalve als je vastende bent. De overlevering die terug te vinden is bij imam Abu Dawud. Abdullah verricht het gebed. En net als hij richting huis wil gaan, lopen er 2 jongens langs die hem beginnen uit te schelden. Wat denken jullie dat Abdullah doet? Begint hij terug uit te schelden? Nee. De imam zit achter hem en zegt hem om geduld te hebben. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt namelijk in de overlevering in Sahih al-Bukhari: wie geen afstand kan nemen van ijdele praat, het handelen ernaar en zaak van onwetendheid, hoeft voor Allah ook zijn eten en drinken niet te laten staan. Het vasten, beste broers en zusters, is niet alleen maar voor honger en dorst. Het vasten is een training in die eigenschappen die we normaal ook zouden moeten hebben. Die eigenschappen die kenmerkend zouden moeten zijn voor een moslim. Abdullah blijft geduldig en hij gaat naar huis. En zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam ook gewoon was te doen, maakt hij zijn tanden schoon met een siwak. Stapt zijn huis binnen met zijn rechtervoet en zegt: salamu alaikum. Zijn vrouw is blij om hem weer te zien en zegt: wa alaikum salam. En loopt naar hem toe om hem welkom te heten en te omhelzen. Verschrikt roept hij: nee, niet doen. Raak me niet aan, dat verbreekt mijn vaste. Zijn vrouw zegt aan hem: nee. Want in Sahih Bukhari en Muslim staat vermeld dat Aisha radiallahu anha heeft overgeleverd dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam gewoon was zijn vrouw aan te raken en te kussen terwijl hij vastte. Ook zei ze: en hij was de sterkste in het bedwingen van zijn verlangen. In andere woorden, als je vreest dat het leidt tot meer, dus tot zaken die het vasten verbreken, dan doe je het natuurlijk niet. In Sahih Muslim is overgeleverd dat Amr ibn Salama de profeet sallallahu alayhi wa sallam vroeg: kan een vastende zijn vrouw kussen? De boodschap van Allah zei hierop: vraag het aan haar, hiermee doelend op Salam. En zij vertelde hem dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam gewoon was dat te doen. Hij was gerustgesteld, maar zag toen dat ze in huis wat nagellak en lippenstift op had. Hij vroeg haar: mag dat wel als vastende? Ze zei: verschillende geleerden zoals Sheikh Ibn Baz en Ibn Jibreen hebben gezegd: er is niets mis met het aanbrengen van crème of make-up op de huid, als je vast. Inmiddels is het bijna tijd om het vast te mogen verbreken. Maar plotseling een uur daarvoor voelt Abdullah zich misselijk en moet hij overgeven. Verbreedt hij zijn vaste hierdoor? De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt in overlevering, die overgegeven is door imam Ahmed, Abu Dawood en At-Tirmidhi: degene die wordt getroffen door over te geven, dien die dag niet in te halen. Wie expres overgeeft, dien die dag wel in te halen. De geleerden hebben dus gezegd dat wie expres overgeeft, die moet het vaste inhalen. En degene die het niet doet, zonder eigen wil, hoeft dat niet. Inmiddels is het tijd voor Maghrib. En is het tijd voor het verbreken van het vaste. Abdullah weet dat het aanbevolen is om het vaste zo snel mogelijk te verbreken. als de tijd voor het Maghrib aanbreekt. De profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft namelijk gezegd, de mensen zullen in goede toestand blijven verkeren, zolang ze zich haasten om het vasten te verbreken. En het behoort tot de sunnah om het vasten te verbreken met verse dadels. Enes, radiyallahu anhu, zei, de profeet, vrede zij met hem, verbrak zijn vasten met verse dadels, alvorens hij ging binnen. En als hij geen verse dadels kon vinden, dan met droge dadels. En als hij deze niet kon vinden, dan verbrak hij zijn vasten met een paar slokjes water. En natuurlijk, als je geen verse dadels of droge dadels of water hebt, dan kun je het vasten verwijken met andere soorten toegestane eten en drinken. Maar vlak voordat hij daadwerkelijk zijn vasten verbreekt, keert hij zich smekend tot Allah. Want het is aanbevolen om bij het verbreken van het vasten smeekbeden te verrichten tegenover Allah. Na alles gedaan te hebben, en hij nu alles wat hij overdag niet mocht doen, nu weer mag doen, gaat hij naar de moskee voor salat at-tarawih. Hij gaat thuis ook door met de reciteren van de Koran, verricht vrijwillige gebeden, en hij neemt zich voor om morgen weer te gaan vasten. Hij gaat even slapen om weer met fajr te kunnen opstaan. We zijn begonnen vanaf het moment dat Abdullah wakker werd. En wij eindigen ook de volgende ochtend. Want Abdullah is vergeten het geluid van zijn wekker aan te zetten. En hij heeft zich helaas verslapen. Verschrikt kijkt hij naar buiten en ziet dat het al licht is. Hij zit met de vraag, mag hij nog vast of is dat te laat? Of mag hij nog zo even een broodje eten? Hij had de intentie al aangenomen. Dus hij mag gewoon vasten. De profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd, degene die geen intentie heeft voor de ochtendschemering, voor hem is er geen vasten. Overgeleverd door imam Ahmed, Abu Dawood, At-Tirmidhi en Nasa'i. Beste broers en zusters, we hebben een enkele zaken de revue laten passeren, maar het volgende waar ik het kort over wil hebben is het volgende. De hoeveelste Ramadan is dit die wij meemaken? Voor sommigen de 12e, voor sommigen misschien de 1e, voor sommigen de 15e, 18e, de 20e, de 25e, de 30e en voor anderen weer nog veel meer. Maar vraag jezelf af, de Ramadan die wij jaarlijks meemaken, wat doet het met ons? We kunnen het gaan hebben over of we onze mond mogen spoelen of niet. We kunnen het hebben over of de getrouwden hun echtgenoten mogen omhelzen of niet. We kunnen het hebben over of we onze tanden mogen poetsen en al dan niet met tandpasta ja of nee. Allemaal belangrijke zaken die er kunnen bijdragen een goede Ramadan te hebben. Maar beste broers en zusters, wij zijn moslims. En weten we wat dat betekent? Dat we ons onderwerpen aan de wil van Allah. Dat we ons onderwerpen aan degene die de Ramadan heeft geschapen. En dus ook degene die de maand daarna heeft geschapen. De islam is namelijk niet een religie die we slechts 1 maand per jaar praktiseren. Ook niet 1 keer per week. En zelfs niet 1 uur per dag. De islam is een levenswijze die elk moment van de dag ons een richting geeft. Dus nogmaals de vraag. De Ramadan die we jaarlijks meemaken. Wat doet het met ons? Wat betekent het voor ons? Voor velen betekent de Ramadan dat we de moskee leren kennen. Dat we het gebed weer gaan verrichten. Dat we goede daden willen verrichten. Dat we geen zonde willen begaan. En als het daadwerkelijk deze invloed op ons zou hebben, dan was de Ramadan werkelijk een gunst die wij benutten. Dan was de Ramadan werkelijk een nieuwe start waar we zo een behoefte aan hebben. Maar helaas. Helaas is dat niet altijd het geval. Want velen slaan de dag na de Ramadan alle geboden en verboden in de wind. Om vervolgens weer na een jaar bij de volgende Ramadan zich weer te tooien in het kleed van het geloof. Een dag na de Ramadan hebben we ineens allemaal weer een ander levensstijl. Beste broers en zusters, als wij het hebben over de problemen in de Ramadan, dan zijn wij zelf het grootste probleem. Dan zijn wij zelf vaak het grootste obstakel. Beste broers en zusters, jaar in en jaar uit komen we in de Ramadan bij elkaar, vullen we de moskeeën. Proberen we onze gebeden op tijd te verrichten. Proberen we niet over anderen te roddelen. Proberen wij aan anderen te denken. Maar vervolgens, de dag na de Ramadan, laten we al deze zaken weer. Beste broeders en zusters, de maand Ramadan is niet een maand dat we honger lijden. Dat we dorst hebben en dan klaar. Nee, de maand Ramadan is als een training voor ons. Allah zegt in Surat al-Baqarah, o jullie die geloven, het vasten is jullie voorgeschreven zoals het degene die voor jullie waren was voorgeschreven. Zodat jullie godsvruchtig zullen worden. Zodat jullie Allah zullen vrezen. Dus waarom vasten wij? zodat wij godsvruchtig zullen worden. Maar wat is godsvrucht, beste broeders en zusters? Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, heeft gezegd dat taqwa is. Dat godsvrucht is het vrezen van Allah. Vasthouden aan zijn geboden. Tevreden zijn met wat hij geeft. En zich klaarmaken voor de dag des oordeels. Al deze zaken zijn zaken die het hele jaar door bij ons te vinden zouden moeten zijn. En niet alleen maar in de maand Ramadan. Dus broeders en zusters, wellicht hebben jullie het al vaker gehoord, maar de Ramadan is niet zomaar een maand. De profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft namelijk gezegd, wanneer de maand Ramadan aanbreekt, worden de poorten van het paradijs geopend en de poorten van de hel gesloten en de duivels worden vastgeketen. Deze maand is dus voor ons een ideale mogelijkheid om die stap te zetten richting het geloof en richting Allah. Het gedrag dat we in de Ramadan hebben, die ijver om kennis te vergaren, moeten we ook na de Ramadan hebben. We dienen standvastig te blijven, ook na de Ramadan. Beste broeders en zusters, in de Ramadan draait het niet alleen maar om eten en drinken. De Ramadan is niet de maand van het eten en het overvloedige. Omar, radiyallahu anhu, heeft gezegd, vasten betekent niet het wegblijven van eten en drinken. Het betekent ook het wegblijven van liegen, van valsheid, onzinnigheid en van het onnodig smeren. Dus broers en zusters, deze maand, de Ramadan, is voor ons een wake-up call. Een herinnering aan hoe we ons zouden moeten gedragen. De voorgaande jaren was voor ons een maand waarin we ons anders gingen gedragen. En dat is ons probleem. Benut deze maand. En blijf standvastig met dit gedrag ook na deze maand. Mag Allah subhanahu wa ta'ala onze problemen verhelpen. Deze Ramadan optimaal laten benutten. En ons ook buiten de Ramadan in woord en daad als godsvruchtige moslims door het leven gaan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.